lieve luisteraars. Ik heet u welkom in de nieuwe jaren 20. De roaring ofwel de gay 20s van de 21ste eeuw.
Jawel, ook in 2020 weer culti-culti met vandaag een wederom veelzijdige melange aan cultureel geïnspireerde rubrieken. Dit allemaal voor MVS Gay Station, Salto Amsterdam en de rest van de wereld. Met vandaag een bespreking door Mark Hesselink en mijzelf van de biografische film Judy, gebaseerd op de laatste jaren van de diva die geboren werd in de jaren 20 van de vorige eeuw, namelijk Judy Garland. Voorts is er Gert Hekma's ABC van perversies, met deze keer aandacht voor berenliefde. In de maandelijkse column zal ik vertellen over mijn meest recente bespiegelingen vanuit het bubbelbad van de plaatselijke homo-sauna en zometeen een uitgebreid en onderhoudend interview met beeldend kunstenaar en kledingontwerpster Ellen Schippers. Zij zal ons wegwijs maken in de bijzondere wereld van haar draagbare sculpturen en haar videokunst en we zullen het hebben over schoonheid en vrouwelijkheid. Gaat dat horen?
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Ellen Schippers. Ja, en deze keer een atelierbezoek bij Ellen. Een hele eer om hier te mogen zijn, dankjewel. Hier gebeurt het. Het is bijna een tentoonstelling waar ik nou hier in terecht kom. Mannequins met kleding, posters, foto's, mooie witte vloer. Een beetje besmettelijke vloer te zien. Waar ben je op vandaag zoal mee bezig geweest?
Ik ben met een fotoboek bezig van mijn foto's. Wat je hier ziet in mijn studio is een mengeling van kledingontwerpen. Mm-hmm. Ik ben sinds, nou ik denk 81 of zo, ben ik bezig met het maken van draagbare sculpturen. Mm-hmm. Draagbare kleding. En dat is wat je hier ziet. Dus je ziet hier een deel van mijn collectie. Mm-hmm. Vooral leren kleding nu en rubberkleding. Dat is waar ik me in gespecialiseerd heb vrij lang. Mm-hmm. Ik denk dat ik iets van 30 jaar gedaan heb. Had ik een bedrijf om kleding te maken voor klanten, voor theatergroepen, dansgroepen.
Maar echt dus op heel maat breed.
Ik maakte alles op maat. Ja, dat was mijn specialiteit om dat exact op maat te maken. En dat moet ook wel met dit soort materialen. Mm-hmm. En niet alleen door de materialen, maar ook door de ontwerpen die ik maak. Ik hou van strakke, uitstrakke kleding. En dat moet gewoon goed om je lichaam zitten.
Ja.
Dus dat is wat je hier ziet, eigenlijk gewoon wat ontwerpen. En daarnaast zie je inderdaad posters van shows die ik gedaan heb. Maar ook posters van exposities. Mm-hmm. Want ik ben later, dus de laatste 10 jaar ongeveer, ben ik bezig met het maken van films. Mm-hmm. En foto's. En dat is wat je hier ook ziet.
Erwin Olaf, ook een foto.
Die heeft, toen ik net begon. En hij ook. Dus eigenlijk niet zo lang bezig. Want heeft hij foto's gemaakt van een van mijn ontwerpen.
En qua leeftijd, waar moet ik je dan ongeveer plaatsen?
Je wil mijn leeftijd weten. Die wil ik wel zeggen. Die
is ongeveer een benadering. Als je Erwin Olaf in de tijd dat jullie samen begonnen.
Nou, dan weet ik het ongeveer. Maar ik ben ietsje ouder. Ik ben 64.
Oké. Okay.
Ja.
Zou ik niet zeggen.
Dank je wel.
Hoe ben jij oorspronkelijk begonnen? Dus met het ontwerpen van kleding? Vanuit een opleiding?
Nou, ik heb ik heb textiele vormgeving gedaan. Dat vond ik eigenlijk een beetje saai. Toen ben ik naar de Vrije Academie gegaan in Den Haag. En daar ben ik begonnen met het maken van draagbare sculpturen. Mm-hmm. En ik wilde die niet gewoon puur laten zien. Maar ik wilde ze in een performance laten zien. Dus echt op een podium, in een theater. Mijn allereerste sculptuur waarmee ik dan opgetreden heb, was voor 5 performers. Dat was het limonadekostuum.
Oh.
Voor een man. En die man die werd leeggedronken door een vrouw. Dat was eigenlijk mijn eerste performance waar ik mee opgetreden heb. In het Vondelpark, in de Melkweg. Schaffie Theater toen, de tijd. Maar ja, mijn streven is eigenlijk altijd geweest om er geheel van te maken. Dus om vanuit die kledingsculpturen, mm-hmm, om daar een verhaal mee te vertellen. Dus die man die had een transparant opblaasbaar kostuum aan, met opblaasbare schouders. Daar was ik toen eigenlijk al mee bezig.
En wat was en het daarover, jaar, of wat voor
en daaroverheen zat een buizenconstructie van plastic slang. Mm-hmm. Transparante slang. En daar zat limonade in. Rode limonade.
Grenadine. Zo, ja.
Ja, het zag er gewoon heel mooi uit. Het moest wel theatraal uitzien. Ik was toen bezig qua thematiek met rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. En ik vond dat mannen toen veel te veel op mijn voetstuk stonden. Dus ik wilde, dat was vanuit mijn eigen ervaring, vond ik dat mannen gewoon een voorkeursbehandeling kregen. En ik wilde daarmee.
Hoe merkte je dat dan?
Nou, bijvoorbeeld heel simpel. Doordat mijn broertje veel meer mocht dan ik. En ik vond dat ik veel meer aan banden gelegd werd dan hij. Mm-hmm. Terwijl hij jonger was. Ik was de oudste. Maar ik mocht veel minder dan hij. Ik werd veel meer in de gaten gehouden.
Ja. En beschermd misschien ook meer?
Nou, er waren veel meer regels waar ik aan moest voldoen. En sowieso natuurlijk ook de relatie tussen mijn ouders. En wat ik om me heen zag, dat vrouwen gewoon toch een ondergeschikte positie hadden. En eigenlijk was dit aanvankelijk, heette dit stuk, heette familieportret. Mm-hmm. Dus eigenlijk de man in het limonadepak, die vertegenwoordigde mijn vader. Mm-hmm. Degene op de hoge transparante schoenen, die staan daar.
Oh.
En met een
hele hoge hakken daaronder, perspex.
Ja, van perspex, ja. En met een hoofdtooi, ook van perspex, een soort tralies voor de gezicht. Mm-hmm. De gekooide vrouw, zou je bijna zeggen. De getraliede vrouw. En zij vertegenwoordigde mijn moeder. En die afhankelijkheid die werd zichtbaar door die transparante schoenen waar ze niet op kon lopen. Zonder dat ze ondersteund werd door twee soort van slaven, zeg maar.
En dat waren broertje en zusje?
Precies. Oh, okay. En er was nog een persoon en die speelde ik ook zelf. Mm. En die haalde de man in het limonadekostuum gewoon van zijn voetstuk. En dronk hem leeg om hem gewoon gelijkwaardig te maken aan de vrouw.
Ja, nu gaat het meer over vrouwelijkheid, valt mij op.
Ja.
Ik zie ook vrouwen, Sehnsucht, Seven Faces of Women en jouw video art ook. Mm. Hoe is die stap gegaan van kritiek op patriarchaat naar vooral vrouwelijkheid, focus op vrouwelijkheid?
Nou, er zijn eigenlijk een aantal dingen denk ik, die in mijn jeugd gebeurd zijn, die ik verder uitgewerkt heb eigenlijk in de loop van mijn leven, denk ik, en ook natuurlijk mijn eigen ontwikkeling.
Mm-hmm. Zoals?
Dus eerst die ongelijkwaardigheid en daarna ben ik me eigenlijk meer gaan richten op de verwachtingspatronen waar vrouwen aan moeten voldoen.
Schoonheidsidealen misschien
ook. Precies, schoonheidsidealen. Ja, ik heb daar twee performances over gemaakt, waarvan een van die draagbare sculpturen, ik zal maar even steeds hetzelfde woord gebruiken. Mm-hmm. Het is een vrouw die begint met platte borsten en platte billen. En die tijdens de performance haar borsten en billen opblaast naar het ideaalbeeld van hoe een vrouw eruit zou moeten zien. En als vervolg daarop, het was een tweeluik, mm-hmm, heb ik een performance gemaakt. Die ging ook over ideaalbeelden. Maar in die performance werden juist al die ideaalbeelden één voor één afgescheurd. Mm-hmm. Dus het begon met een lang donker haarpruik. Met een masker voor. Staat daar.
Echt alles. Je kunt alles aanwijzen
ja,
dat, hier.
Ja, de hele ontwikkeling zo. Heel, kan ik je zo door.
Het hele leven hieromheen ook
ziet. Ja. Nou, eigenlijk wel. Ja, ja. Grotendeels natuurlijk niet alles. Maar ja, in grote lijnen kan je eigenlijk alles van wat ik gedaan heb kan je hier wel terugvinden. Mm-hmm. Ja.
Maar dat masker gaat af?
Ja, wat ik belangrijk vond bij dat masker is dat het een heel anoniem gezicht is. En dat je eigenlijk alleen die rode lippen ziet.
Ja, vlak.
Ja, wat helemaal niks te maken heeft met je eigen persoonlijkheid. Het wordt er gewoon letterlijk opgeplakt. Mm-hmm. Dit is het ideaalbeeld, daar moet je aan voldoen. Lang haar, grote mond, volle lippen, mm-hmm, grote borsten en billen. En wat zij doet in die performance is één voor één al die schoonheidsidealen van zich afscheuren. Mm-hmm. En je hoorde het ook letterlijk, want ik had het met klittenband, had ik het erop geplakt, die borsten en die billen. Weliswaar in een hele, gewoon helemaal passend in de lijn van, mm-hmm, het kostuum. Maar je hoorde ook dat gescheur van dat klittenband. Dus dat maakte het ook extra dramatisch of theatraal.
Mm-hmm. Wat betekent vrouwelijke schoonheid voor jou persoonlijk?
Ik zou het zelf eigenlijk liever willen hebben over vrouwelijke sensualiteit. Omdat dat iets is waarvan ik ook in mijn jeugd merkte dat dat niet mocht. Wat onderdrukt werd. Wat ik toen als kind natuurlijk helemaal niet begreep. Maar ik had een voorkeur voor sexy kleding.
Mm-hmm.
Voor mij drukte dat sensualiteit uit. En ik hield van dansen. Dus ik was vrij lichamelijk. En ja, dat werd gezien als hoerig. Hoerige kleding. En zou het slechte pad opgaan. Dus dat werd enorm onderdrukt en veroordeeld. En ik vond het tegelijkertijd, dacht ik af, nou, dat laat ik me dus niet afnemen. Dat is kennelijk iets heel belangrijks. Want het waren heel veel mensen mee gemoeid om je daarvan af te houden. Dus om je op het rechte pad te houden, zeg maar.
En ging je rebelleren of echt een schepje bovenop?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik ging extra korte rokken dragen. En ja, van die netkousen en dat soort dingen. En dat ben ik later gaan doen, ook in de collectie erotische kleding die ik voor vrouwen heb gemaakt.
Mm-hmm.
Omdat, dat is gewoon een heel belangrijke kracht die je hebt. En het is ook heel belangrijk om die juist wel te behouden. Mm-hmm. Omdat de energie, het is gewoon een levensenergie. Ik zie het als een levensenergie. En ja, dubbelen was ook. Dus aan de ene kant mocht ik er niet sexy uitzien. Voor mezelf. Dus ik mocht er zelf geen plezier aan beleven. Maar bijvoorbeeld mijn moeder wilde wel dat ik mannen aantrok. Dus die deed bijvoorbeeld wel vullingen in mijn bikini. Zodat het leek alsof ik grotere borsten had dan ik heb. Om mannen aan te trekken. Dus dat vond ik eigenlijk wel hele interessante dingen die er in mijn jeugd gebeurden. En ja, dat heeft me dus aangezet ook om op een gegeven moment die collectie erotische kleding voor vrouwen te maken. Waarin vrouwen krachtig, sterk, initiatiefrijk zichzelf presenteerden, ook op het podium. En ook door ze initiatieven te laten nemen. Doordat ik een broek heb ontworpen voor een man waarvan het voor- en de achterkant afgescheurd kon worden. Waardoor die in zijn deels blote kont stond. Dus ik draaide
blote
die op.
Billenbroek.
De blote billenbroek, ja.
Die is van jou,
ja.
Die heb jij ooit.
Ja. Die heb ik in 86 bij Tieneke in het programma geshowd. En een deel van die erotische kleding.
Wie zijn jouw inspiratiebronnen?
Als kind was ik heel erg onder de indruk van die film My Fair Lady. Ik was altijd al geïnteresseerd in kleding. Dat was iets wat me altijd al enorm boeide. Mede door, omdat er een taboe lag op erotische kleding of sexy kleding. En omdat ik zag ook in die film dat je gewoon van een doorsnee bloemenverkoopster kon transformeren tot een hele chique, extravagante vrouw. En er waren natuurlijk prachtige kostuums zaten er in die film. Dus ik zag ook die transformatie van wat je met kleding kon doen.
Wat vind je zelf een mooie vrouw?
Ik vond Romy Schneider een hele mooie vrouw. Is mijn lievelingsactrices. Omdat ze ook hele emotionele dingen kon uitbeelden in haar rollen. En nu vind ik Helen Mirren een bijzondere vrouw. Mm-hmm. Ja, maar ze is echt een persoonlijkheid.
En ze kan ook alles spelen als koningin bijvoorbeeld. In The Queen.
Ja, en ze heeft zich niet aangepast hè, in haar uiterlijk. Mm-hmm. Ze is niet meegegaan in die gekte van plastische chirurgie. Want veel van mijn ontwerpen, of tenminste die opblaasbare borsten en billen, zijn eigenlijk ook een soort aanklacht tegen die siliconengekte. Mm-hmm. Dat vrouwen zichzelf modelleren naar een ideaalbeeld, een schoonheidsideaalbeeld. Wat eigenlijk heel weinig met hun innerlijk te maken heeft. En dat ze daardoor eigenlijk steeds verder van zichzelf vervreemden. Mm-hmm. En dat vrouwen ook steeds meer op elkaar gaan lijken. Je hebt allemaal van die look-alikes.
Nu, jouw meest recente project is Seven Faces of Women. Video art en wearable sculptures. Draagbare sculpturen. Kun je daar wat over vertellen, waar dat over gaat?
Ik vind het heel belangrijk om een mysterieuze sfeer te scheppen. Mm-hmm. Ik heb ervaringsruimtes ook gemaakt met video's. Onder andere in Lot 6. Maar waar het mij om gaat is dat mensen het gevoel hebben dat ze een hele andere wereld betreden. Een soort van droomwereld of een mysterieuze of een magische wereld. Hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval iets heel anders dan de dagelijkse realiteit.
Ja.
Als je binnenkwam, hoorde je als eerste een gedicht. Dat was een inleiding op de expositie. Mm-hmm. En dat gedicht ging over eenheid. Het is van de dichter Peter Kouwenberg. Mm-hmm. En ik vind het heel belangrijk om in mijn werk juist die eenheid aan te brengen. De eenheid tussen de draagbare sculpturen, de bewegingen, de muziek, de poëzie. Dat het gewoon één geheel is.
Het is ook grappig voor de luisteraar als je online kijkt. De registratie en de video art is ook als een flow die doorgaat. Het ene filmpje in het andere eigenlijk, die Seven Faces. Mm-hmm. Je zou het ook bijna kunnen shuffelen of op repeat kunnen zetten. En je blijft in die wereld zitten eigenlijk.
Ja, en er zijn
ook bijzonder, ja.
Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want dat doet me ook denken aan dat er soms ook bezoekers zijn. Mm-hmm. Die willen niet meer uit die sfeer. Die willen erin blijven. Of die komen dan, iedere keer als ik een expositie heb met een ervaringsruimtes, dan willen ze dat weer opnieuw beleven. Ik heb het ook met kinderen meegemaakt die het aanvankelijk een beetje eng vonden. Mm-hmm. Omdat ze helemaal, waar kwamen ze terecht? Maar die dan, ja, die dat dan zo fascinerend vinden, omdat ze dat natuurlijk helemaal niet kennen. Dat bestaat niet. En die er dan gewoon niet meer uit willen. Die willen gewoon in die sfeer blijven zitten. Ja. Die willen dat weer voelen. En dat is ook iemand die ik ken, die is gewoon op zijn rug gaan liggen. En die is daar gewoon uren blijven liggen. Ja, dat is een soort van meditatie. Of ik weet niet precies wat die daarbij ervaarde. Maar waar het mij om gaat is eigenlijk dat mensen dat, ja, een soort eenheid weer ervaren in die ruimte. Doordat alles door elkaar heen loopt. Die projecties, die muziek, die geluiden. Nou, dat ze ten eerste dat zo ervaren. En dat het tegelijkertijd ook bij hunzelf associaties oproept. Herinneringen oproept.
Of kun je pijnzingen. Wat zeggen over de muziek en de gedichten die je ook gekozen hebt hiervoor? Of hebben die wat hebben die met elkaar gemeen?
Nou ja, dat gedicht wat ik net noemde, dus dat gedicht over eenheid.
Tijd van Vazalis.
Ja, dat vond ik heel erg mooi passen bij die. Ik heb twee lava kostuums gemaakt. Mm-hmm. Het is uiteindelijk een dans geworden. Het roept bij mij een gevoel van een soort tijdloosheid ook. Mm-hmm. Ja, melancholie ook. Het zijn hele associatieve gedichten waarvan ik het gevoel heb dat het heel goed bij mijn werk ook past.
En waar begint bij jou een idee meestal? Is dat iedere keer anders?
Ik heb dus... ik kan iets zeggen over... Ik ben in Syrië geweest. Ik heb daar ook een expositie gehad. Ongeveer 10 jaar geleden, voordat daar de oorlog uitbrak. En die mensen daar, ik was eigenlijk bang dat ze mijn werk daar zouden verbieden. Omdat er en bloot in voorkwam. En omdat ik ook die film had laten zien daarvan. Die man in dat limonadesculptuur. Ik dacht, oh, dat vinden ze daar helemaal niet leuk. Dat een man daar van zijn voetstukken wordt gehaald en leeggedronken wordt. Maar die mensen reageerden echt totaal anders dan ik verwacht had. Die zagen het meer als hele fantasievolle beelden. En die vonden het echt prachtig. En ze vonden het een soort sprookje. Toen ben ik 1001 Nacht opnieuw gaan lezen. En toen heb ik een volgende tentoonstelling gemaakt. Snow White en Sherazade. En dat gaat over een sprookje. Een sneeuwwitje. En een van de vertellingen van Sherazade. Waarin de overeenkomst is dat het over twee vrouwen gaat. Die in alle twee in een glazen kist liggen. Het verschil met het westerse sprookje is dat Sneeuwwitje blijft wachten tot de prins haar wakker kust. Dus ja, het beeld van die afhankelijke, afwachtende, passieve vrouw wordt daar heel erg in benadrukt. Terwijl in dat vertelling van Sherazade, het zijn allemaal hele actieve, initiatiefrijke, sensuele, seksbeluste vrouwen. Dus totaal verschillende beelden van wat je zou verwachten van een vrouw in een westerse sprookje ten opzichte van een vrouw in een oosterse vertelling. Nou, dat heb ik toen als uitgangspunt genomen. En daar ben ik 2 films over gaan maken. 1 van Sherazade en eentje van Sneeuwwitje. En die heb ik alle 2 in een kist tentoongesteld. En dan dus met deze tegengestelde reacties.
Ja.
En ik vond het heel bijzonder dat die vrouwen eigenlijk allemaal heel sensueel waren. En met een hele sterke eigen seksualiteit. En daar is dan weer mijn volgende tentoonstelling uit voortgekomen. Ik dacht, nou, nu wil ik het alleen maar hebben over de sensualiteit van vrouwen. En daar is toen, daar zijn toen mijn volgende films uit voortgekomen.
Zou je jezelf een feministe noemen?
Ja, zeker. Ja.
Ja. Je bent niet lesbisch.
Nee, dat ben ik niet.
Wel veel lesbische fans?
Ja, ja. Ja, en ik heb ook altijd wel veel gedaan in. Ik heb een shows gegeven tijdens Roze Zaterdag in Zwolle. Bij het Homo Monument. In het COC heb ik altijd wel veel gedaan. Ik ben altijd wel veel gevraagd om shows of performances te doen.
Wat is jouw toekomstbeeld als je nu kijkt? Waar gaat het naartoe volgens jou nu? Maatschappelijk?
Ik zie het eigenlijk vrij somber in, moet ik zeggen.
Oh, oké. Okay.
Ja, omdat
preutse tijd.
Het is een hele preutse tijd. Ja, ik voel eigenlijk, wat ik eigenlijk voel is dat weer de jaren 50 terugkomt. Tenminste, de sfeer van de jaren 50. Ik vind mensen ontzettend keurig, netjes, aangepast. Ze weten bijna van aangepastheid niet wat ze moeten doen. Alles wat daartegen ingaat. Het is allemaal de stad uitgedreven, grotendeels. Al die, hoe noem je dat? Die plekken voor kunstenaars waar
ja, ravelranden van
precies,
de stad,
dat noemen ze dan ravelranden. Maar gewoon plekken waar je gewoon kan experimenteren. Waar jongeren, kunstenaars, theatermakers gewoon een plek hebben om gewoon te kunnen experimenteren met nieuwe vormen. En dat is het enige wat nog belangrijk lijkt te zijn in Amsterdam is het geld. Alles wordt naar het geld vertaald. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het neoliberalisme. En dat heeft gewoon heel veel gebieden van onze maatschappij geïnfecteerd. Ja, je ziet het ook als je naar vrouwen kijkt. Dat ze, met wat ik net zei over die schoonheidsidealen. Dat die opkomst van die plastische chirurgie, dat is enorm. En dat vind ik dus ook heel beangstigend. Dat je niet kijkt naar je eigen persoonlijkheid. Van wat is voor mij belangrijk? Waar liggen mijn talenten? En hoe kan ik dat het beste benutten? Maar dat je gewoon alleen maar aan de buitenkant bezig bent met een mooi plaatje creëren. En dat vind
Zit
ik dus
je op
dood.
Instagram? Vraag
nee.
ik me dan af?
Nee.
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 Dan wordt dat ook zo gevierd. De
buitenkant.
Ja.
Ik vind dat een hele enge ontwikkeling. Omdat ik denk dat mensen daardoor heel erg van zichzelf vervreemden. Als je constant maar een plaatje moet ophouden van jezelf, een buitenkant moet etaleren, dan blijf je nergens.
Wat kunnen we daartegen doen?
Ja, gewoon doorgaan. Ik blijf gewoon nieuwe dingen maken. En ik blijf, blijf ik natuurlijk mee. Dit is gewoon mijn werk. Dit is wat, dit, hier ligt mijn... maar dus dit is wat ik wil blijven doen.
Meer hiervan. En heb je nog toekomstige dingen? Of in het nieuwe jaar dingen die gaan gebeuren?
Nou, ik ben sowieso aan het exposeren. Dus ik heb meegedaan aan een expositie... biennale die in Italië was. En die expositie komt naar Nederland. In Den Haag, in Bulgarije. Dus daar ga ik aan meedoen. Ik ben zelf bezig met fotoboeken. Ik wil een aantal fotoboeken samenstellen. En ik ben natuurlijk bezig met die films.
Ja.
Die op mijn YouTube-kanaal te bekijken zijn. Dus iedere 2 maanden wil ik daar een nieuwe film op zetten. Dus het moet langzamerhand groeien. Daar komt mijn hele oeuvre op te staan.
Ja, en hoe kunnen mensen dat vinden?
Door naar YouTube te gaan. Ellen Schippers, 7 Faces of Women.
En je eigen website is?
En mijn eigen website is www.ellenschippers.com. Dat is mijn kunst. En mijn kleding is www.ellenschippers.nl. Dus ik hou dat is gescheiden.
Oké. Okay. Ja. Gaat dat zien? Stap in die wonderlijke wereld van Ellen Schippers. Dank je wel.
Took a trip to San Francisco. All our friends said we would try. Didn't work, so I left for Fresno. It was quite a scenic drive. Pulled over to watch the children in the park. We used to only worry for them after dark. I'm still looking for my own version of America. One without the gun where the flag can freely fly. No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide. It's just a dream I had in mind.
Autofellatie, autoerosie,
van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is berenliefde. Berenliefde, ofwel de liefde van dikke maatjes onder elkaar, maakte 10 jaar geleden een snelle en sterke opkomst in de homowereld. Er zijn in Nederland minstens 2 clubs die deze voorkeur op de agenda hebben geplaatst. In San Francisco was het in 1999 de absolute topper onder nichten. Van daaruit verspreidde deze vorm van liefde zich over grote delen van de westerse wereld tot in Turkije toe. Een beer was het ideaal dat het straatbeeld bepaalde en waarvoor wilde feesten werden gehouden. Voor wie zich niet kan voorstellen wat berenliefde is, het gaat om mannen die gezellig dik en stevig behaard zijn en in lust en liefde voor elkaar ontvlammen. Zijn deze kwaliteiten je niet geschonken, dan kun je nog altijd beeraanbidder worden. Behalve de beren zijn er ook berenjongen, cubbies, jonge mannen die nog moeten groeien in het berendom. Het gaat meer om een meester-gezelrelatie dan om iets pedofiels. Naast de fysieke kenmerken die niet iedereen heeft, spelen ook meer psychische eigenschappen een rol. Die kunnen variëren van goedmoedig en gezellig tot saai en plomp. Er zijn tegenwoordig heel wat boeken die de zegeningen van de berenliefde bezingen. Als beren onder elkaar kun je het hele seksuele repertoire doornemen. Wat je vaak ziet en veel mensen zich ook voorstellen, zijn kussen en omhelzingen, hugging. Het heeft wat braafs en belegens. Deze homomannen willen doodnormaal zijn en zich in niets onderscheiden van heteromannen. Ze zijn het tegendeel van nichten. Daarom hebben ze volgens sommigen weer iets subversiefs. Zo normaal en toch homo.
Moest er toch weer eens een keer van komen. Aan het einde van de jaren 10, nog niet zo lang geleden, waagde ik weer eens een bezoekje aan de homo-sauna. Zou ik het nog kunnen? Zou ik op de jachtvelden van de lust de gouden combinatie kunnen terugvinden van begeren en tegelijk begeerd worden? Rozig van wat wijn begaf ik me naar de plek waar ik stevast ga als ik net in de sauna ben aangekomen en mijn strategie wil overdenken, het bubbelbad. Och, dat weldadige, vrije en tijdloze gevoel even helemaal omgeven te zijn door al dat warme geborrel en gebruis. Aan weerszijden zaten reeds een wat oudere man en een jongere jongen te converseren. Een daddy en een twink verwikkeld in een discussie die enigszins verhit bleek. Jij raakte eerder wel degelijk mijn knie aan, terwijl je daar geen expliciete toestemming voor hebt gevraagd. Ik vind dat echt niet kunnen. De oudere man lachte daarop smalend op het verwijt van de jongen. Dit is een safe space en dit soort gedrag hoort hier echt niet. En je gedraagt je alsof je er nog trots op bent ook. Ach, wat, heel even je knie aangeraakt. Ik ben toch meteen gestopt toen je aangaf er niet van gediend te zijn? Wie denk je dat je bent? Dit is een homo-sauna. Hier gebeuren dit soort dingen. En als je het niet aan kan, ga dan alsjeblieft weg. De jongen tikte daarop demonstratief op het bordje naast het bassin. No sex in the whirlpool. Weet je wat het is met jou en die generatie van je? Jullie zijn te verwend en hebben geen idee hoe de dingen in de wereld echt werken, vervolgde de man. Pardon, wil je wel heel gauw je toon even checken? En met dit soort vooroordelen bevestig je alleen maar je eigen ignorance. Het was fascinerend om getuige te zijn van deze vinnige woordenwisseling tussen twee generaties. Hoewel gelukkig niet agressief, waren beide partijen aan elkaar gewaagd met hun venijn. Tegelijk vroeg ik me af waar ik eigenlijk stond. Zou ik partij kiezen voor de zogenaamde boomer of juist voor de millennial? Aan de ene kant heb ik altijd veel bewondering gehad voor babyboomers en hun lef en creativiteit. Zonder babyboomers immers geen verbeelding aan de macht, geen vrije liefde en geen emancipatie. Oh, wat heb ik vaak gewenst eerder te zijn geboren, zodat ik Amsterdam nog mee had kunnen maken toen het een magisch centrum was. Aan de andere kant kan ik me toch ook wel irriteren aan de egocentrische en zelfgenoegzame houding waarmee sommige boomers neerkijken op mijn generatie, die ze menen te moeten wegzetten als de generatie niks. Veel ideeën van de millennials spreken me daarentegen aan en ik heb veel achting voor de nieuwe inzichten die zijn ontstaan door van jongs af aan de kennis van de hele wereld in je broekzak bij je te dragen. Leven de inclusiviteit, het onderkennen van privileges en de vloeibaarheid van gender. Het doet me goed te zien hoe mondig deze generatie is in het opeisen van rechten en het benoemen van onrecht. Toch is me niet ontgaan dat dit idealisme soms ook kan verworden tot zwart-wit denken met sectarische slogans en een humorloze verbeterheid als gevolg. Het beste voorbeeld hiervan lijkt me nog wel de cancelcultuur, waarbij mensen die ergens van verdacht worden rücksichtloos behandeld worden alsof ze al schuldig bevonden zijn. Ineens valt alles dan stil. Zowel het gesprek als de luchtbellen. De boomer en de millennial kijken me vragend aan. Ze willen weten wat ik hier nu van denk. Tja. Ik spreid mijn handpalmen in de lucht en er ontglipt me tegelijkertijd een schaterlach. Dit blijkt het perfecte moment om het bubbelbad te verlaten en een rondje te gaan lopen, maar niet voordat ik nog één keer op de knop druk die de bubbels weer op gang brengt. Moedig voorwaarts.
I was going round from the town. From the back to my forehead, then go
got your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land.
Dat zou heel mooi zijn, Mark. Happy. Get yeah. happy.
Ja, als er één woord niet van toepassing was op deze zangeres, was het woord happy. Want dit is Judy Garland.
De enige echte.
Nou, we hebben haar natuurlijk lang geleden al een keer besproken bij onze diva's. En zij is een hele belangrijke diva. Want zij is misschien wel het grootste homo-icoon wat er ooit geweest is. Ik denk wel het eerste.
Ja, Friends of Dorothy.
Friends of Dorothy, ja. Uit The Wizard of Oz.
Term naar haar vernoemd, ja.
En we kunnen toch niet vaak genoeg benadrukken dat de Stonewall-rellen, die zeg maar het beginpunt vormden van de moderne homo-emancipatiebeweging, niet los gezien kunnen worden van haar overlijden een paar dagen daarvoor. Ja, en er is dus nu een film uit, draait nu in de bioscopen.
Een fantastische film, ja. Wil ik zeggen. Ja, echt een aanrader.
Het gaat Oscars regenen. Dat kunnen we wel voorspellen, denk ik.
Ik heb hem iets eerder gezien en jij hebt hem deze week
ja.
gezien, toch?
Ja, ja. ja, zeer onder de indruk. Heel mooi. Inktzwart. De film bestrijkt eigenlijk de laatste maanden van haar leven. Ze was aan lage wal geraakt. Ze was gedesillusioneerd.
Ze mocht haar kinderen, of ze kon haar kinderen tijdelijk niet zien, omdat ze geld moest verdienen ja. met een tournee ja. in Londen.
Het is een film in mijn ogen over ongeveer het grootste dilemma wat een mens kan tegenkomen. Het kiezen tussen twee liefdes. Mm. In haar geval de liefde van het publiek en de liefde van haar kinderen. En die kinderen, dat was eigenlijk alles wat ze nog had. En ze moest naar Londen. Want daar kon ze geld verdienen, maar die kinderen konden niet mee. En dat was ja, hartverscheurend.
Echt vreselijk tragisch als je iemand het zou gunnen.
Ja.
Naar zo'n carrière van ja. een beetje op haar lauweren rusten. Of gewoon genieten van haar opgroeiende kinderen. Maar ze was echt helemaal berooid.
Ze was berooid. En in Londen, daar had ze nog fans. En ja, die tragiek en vooral die pijloze eenzaamheid wordt prachtig gestalte gegeven door Renee Zellweger. Nou, had jij dat verwacht?
Nee, totaal nee. niet.
Toen ik hoorde dat Renee Zellweger Judy Garland ging spelen, toen heb ik echt even mijn wenkbrauwen opgetrokken. Want ik zie bijna geen groter contrast dan Bridget Jones en Judy Garland. Maar ze deed het geweldig. Inclusief de zangnummers.
Mm, zeker, ja. Die ook allemaal in één take live gezongen schijnen te zijn.
Oké.
Okay. Een deel wel, ja. ja.
En wat ik dan helemaal bijzonder vind, is dat ze niet alleen heel mooi zong, maar werkelijk er ook in slaagde om de magie van Judy Garland neer te zetten. Wat er gebeurde wanneer zij dat podium opkwam en begon te zingen. Je kijkt net zo ademloos naar Renee Zellweger dan de mensen destijds naar Judy Garland hebben zitten kijken. Zullen we even een klein stukje naar Renee Zellweger luisteren?
Ja, met dan gaan we het vergelijken.
Die Judy Garland zingt.
Ja, laat maar komen.
That I've heard of once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream.
Ik vond het prachtig hoe zij echt de energie van Judy belichaamde. iemand die veel drinkt en die pillen die ze gebruikte en toch een show weet te geven en die gelaagdheid daarvan. Ja. Je ziet ook gewoon hoe moe ze was en hoe op ze was, maar het werd nooit over de top. Dat vond ik eigenlijk heel knap.
Ja. En de eenzaamheid en de desillusie.
Ja.
Ja, ik zeg het nog maar een keer, als zij hier geen Oscar voor krijgt. Nou ja, dan komen we natuurlijk bij een beroemd precedent, namelijk Judy Garland, die in 1959 niet de Oscar kreeg voor A Star Is Born. Iets wat Groucho Marx de biggest robbery since Brinks noemde.
Okay.
Dat wordt nog steeds gezien als een van de grote flaters van de Oscars. Want ze was briljant in die film. Mm. Maar ik denk dat René Zellweger hem niet kan ontgaan. Er was nog even één dingetje. Misschien wel de meest indrukwekkende scène uit die film raakt eigenlijk weer aan de reden dat we deze rubriek hebben. En ook onze oude diva-rubriek. Is me vaak gevraagd, wat is dat toch met die homo's en die diva's en die vrouwelijke sterren?
En wat is dat?
Nou, wat is dat? En deze film geeft daar, en wat met haar natuurlijk vooral inderdaad. Want dat was heel groot, die liefde over en weer. En er zit één hele indrukwekkende scène in. Judy komt naar buiten bij het theater en daar staan twee mannelijke fans haar op te wachten voor een handtekening. En zij is eenzaam en ze is alleen en deze mannen die een homostel blijken te zijn, geven haar liefde,
ja,
nemen haar mee naar huis. Dan gaan ze eieren bakken. Het is nog wel hilarisch ook.
En ja, dan niks in huis. Dus Judy Garland een keer toevallig. Ja,
ja, komt Judy Garland een keer langs. Ja, ongelooflijk. Het is ook een soort droom. Maar dan raken zij in gesprek en dan vertelt een van die mannen in tranen hoe zijn partner nog maar kort ervoor in de gevangenis heeft gezeten vanwege hun liefde, omdat het verboden is wat ze deden. En dan zegt zij ook in tranen, ze moeten ons ook altijd hebben. Zij identificeerde zich daar volledig mee. Mm. Zij voelde zich ook gevangen in dat leven. En die klik, die band, dat is wat Judy Garland en natuurlijk zoveel andere van die grote sterren hadden met ons, met de homo's. Mm. Het gevoel te moeten knokken voor je leven en voor je vrijheid. Mm-hmm. Nou, zullen we nog even naar de echte Judy gaan luisteren?
Okay, ja.
Nog maar weer een stukje uit dat beroemde Carnegie Hall concert. 1961, dus een paar jaar voordat de film zich afspeelde. Ik heb dit keer gekozen voor The Man Who Got Away.
The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. Run off and undone you, that great beginning has seen a final inning. Don't know what happened, it's all a crazy. The mill and never
same. Good riddance, goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools, and where's he gone to? The road gets rougher, it's lonelier and tougher. With hope you burn up, tomorrow he might turn up. There's just no let up the live long night. One man, woman, looking for the man that got away. The man.
Garland. Ik zag de film over haar leven te midden van het rumoerige, wat opgeschoten zaterdagavond bioscooppubliek. Maar bij bepaalde scènes was iedereen op een snik na muisstil. En daarmee komen we aan het eind van deze Culti-Culti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Ellen Schippers, Arvo Pecht, Elisabeth Reinders, Hanny Michaelis, Lana Del Rey, Gert Hekma, Freesound.org, De Berenboot, Bear Force One, Bert Boulaars, Rufus Wainwright, Mark Hesselink, Judy Garland, Renee Zellweger, Lydia Til en Ilko van Schie. Meer Culti-Culti, waaronder alle eerdere afleveringen als stream en podcast, is te vinden via culticulti.nl. Culti-Culti met de K van kledingontwerpster. Tot de volgende keer.
Culti-Culti, 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 Culti-Culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.nvs.nl.
NVS, Gay Station.